Soms is het wel heel lekker om je even te laten inspireren door een preek die je zelf hebt gehoord. Niet eens zelf geschreven hebt. Soms zit ik ook in het gehoor. Ik had gisteren een vrije zondag. Mijn vakantie is begonnen. En het aardige is dat ik in mijn eigen gemeente twee keer naar de kerk ben geweest. Gewoon om lekker in de gemeente te zitten. Gewoon te genieten van de diensten. En in de avonddienst ging het over het gedeelte van vandaag. Marcus 7. En wat we daar zien is dat Jezus op vakantie gaat. Hoe toepasselijk kan je het hebben? Jezus gaat op vakantie. Jazeker, hij gaat op vakantie. Namelijk naar het gebied wat tegenwoordig Libanon is. En wat we daar gaan meemaken en hoe en wat, dat gaan we vandaag merken. Als we lezen uit Marcus 7, de versen 24 tot en met 37. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Jezus naar het buitenland. Hij vertrekt naar de omgeving van Tyrus. Ook dat is nu nog steeds een plaats in Libanon. Dat is een plek waar tegenwoordig natuurlijk weinig Joodse mensen meer leven. En degene die vandaag, waar het vandaag over gaat, is dat ook niet. Hij ging dus op weg, vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis. En hoewel hij niet wilde dat er iemand dat te weten zou komen, lukte hem niet onopgemerkt te blijven. In die tijd had je geen WhatsApp. Maar goed nieuws of spectaculair nieuws ging soms heel hard. En niet alleen maar mondeling, maar ja, altijd mondeling, maar niet alleen maar van mensen die met hem meegingen. Maar ook van karavaans, van handelsondernemingen, die soms dus ergens anders eerder waren. Hij is herkend op een of andere manier en hij wil hier vakantie vieren. Want in staat, hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, hij had rust nodig. Een van de redenen dat ik in ieder geval 2 weken weg wil, en we blijven lekker in Nederland hoor, maar is onder andere dat ik even weg moet. Niet omdat ik mijn gemeenteleden zo zat ben, maar je leeft er middenin. Je komt ze tegen als je naar de supermarkt gaat, als je op de fiets fietst. En ik heb niks tegen ze, zeker niet. Allerminst, maar het is goed om even helemaal los te komen. En dat is wat Jezus ook doet. Hij wil even los, maar dat lukt hem haast niet. Er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe. En ze viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst. Geen Jodin. Dat wordt er expliciet bijgezet dat ze geen Jodin was. Het was een buitenlandse. Tegenwoordig zouden ze zeggen een moslima. Whatever. Maar deze gaat toch naar deze rabbi toe en die zegt, joh, kunt u meekomen om bij mijn dochter de demon uit te drijven? Hij had een dochter die door demonen was bezeten. En hij zei tegen haar, en dan moet je opletten, dit is niet mals. Want wij zouden meteen zeggen, God, dat kan je niet maken. Hij zei tegen haar, eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren. Ik ben het met de voorganger eens, die gisteravond preekte. Als je in de Griekse tekst kijkt, staat er niet honden, maar hondjes. Een verkleinwoord. Hij noemde dat een troostdier waar je troost bij kan vinden. Als je het hebt over honden, dan klinkt dat echt negatief. Een hondje, dus het had beter met een hondje kunnen worden vertaald, is liefelijk, maar is wel een dier. Het staat onder de mensen. Dus eerst de kinderen en dan de dieren. En die vrouw die kan zich hierdoor beledigd voelen, maar ze voelt wat hij zegt. En de vrouw antwoordde, heer, de hondjes onder de tafel eten toch de kruimels die de kinderen laten vallen. Zij wordt niet hooghartig. Zij zegt niet, ja, hij wordt. En ik mag helemaal niet een Jood zijn, maar jij zegt dat ik een hond ben. En ik ken het gevoel een beetje. fanatieke moslims die niks met christenen te maken willen hebben, noemen christenen ook christenhonden. En dat is dus wel heel negatief bedoeld. En ik heb het één keer gehoord dat het over mijn dochter werd verteld. Dat is een christenhond. En ik vind het verschrikkelijk. En zelfs als je het liefelijk maakt door hondjes, je stelt de ander onder het volk. En dat geeft onder je eigen volk. Het klinkt heel erg eigen volk eerst. Maar wat wel mooi is, is dat de opmerking die je erbij moet maken, is dat als Jezus rondloopt, dat er over hem gezegd wordt, hij kwam voor de zijnen, dus voor het volk Israël, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat er dus gebeurt is, eerst moeten de kinderen genoeg te eten, dan kunnen ook de hondjes. Oftewel, in deze metafoor zegt hij, ik ben eerst gekomen voor Israël en daarna voor de anderen. Maar dan zegt zij, maar Heere God, of Heer Jezus, we kunnen toch wel meesnoepen alvast van de kruimeltjes die gevallen zijn. Oftewel, u bent hier nu, u kunt toch wel wat doen. En hij zei tegen haar, dat hebt u goed gezegd. Matthäus zegt daar, uw geloof heeft u behouden. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten. Jezus hoeft er niet eens een spreuk over uit te spreken, het is goed zo. Hij zegt, de demon heeft uw dochter al verlaten. En voordat zij bij haar dochter is, ziet ze haar dochter in alle gezondheid. Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus. De vakantie zit erop. Of dat vervroegd is, weet ik niet. Maar hij gaat in ieder geval weg. En hij ging via Sidon naar het meer van Galilea. Het meer van Tiberias noemt dat, wordt dat ook wel genoemd. Dwars door het gebied van de Decapolis. Dat zijn de 10 steden. 10 handelstenen bij elkaar die op elkaar gericht waren. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. En ook hier onderweg weten ze, er is iets bijzonders met deze man. En hij nam de man apart, dus hij gaat het niet aan publiek doen. En dat is typerend voor het evangelie van Marcus. Daarin doet hij het een soort van stiekem. En hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Tegenwoordig zouden helemaal met corona zouden zeggen, dat kan niet. Jezus doet dat wel. Hij is doof en hij spreekt haast niet. De vingers in de oren, als ware plop, om daar de doofheid uit te trekken. En het speeksel als geneesmiddel op zijn tong. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei toen, Ephata, ga open. Heel bijzonder is dat heel symbolisch hij de vingers in de oren steekt en speeksel op zijn tong doet als ik weet waar het om gaat, ik raak jou aan, ik zie jou, ik hoor jou, ik voel jou. En meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. En dan komt er echt iets uit Marcus. Hij beval de omstanders aan niemand te vertellen wat er gebeurd is. Kijk, en dat is natuurlijk, ja, of het is humor of heel raar, maar hoe kun je dat zeggen? Hij beval de omstanders aan niemand te vertellen wat er gebeurd was. Toch. Doe even normaal. Hoe kun je dat nou vragen? Want als er een spektakel gebeurt, nou, dan zou het hier op Facebook komen, op het journaal. En dat is daar ook, het gaat van mond op mond. Maar hij wil dat omdat hij niet als goochelaar of als tovenaar bekend wil staan. En dus zegt hij, zeg maar niks. Hij wist toch wel dat dit de ronde zou gaan, alleen hij wil dat later hebben. Als hij is opgestaan. Als die tekenen in het licht van de Heilige Geest geduid kunnen worden. Ja goed, Heer Jezus, maar u kan wel zeggen, zeg maar niks. Maar dat geeft ook iets aan van zijn houding. En daar leren we van. En ik denk dat Jezus net als anderen weten, hoe meer je het verbiedt, hoe harder het mond op mond gaat. Je zou haast nog kunnen denken dat hij dit expres zo deed. Dat geloof ik overigens niet. Maar hij beval de omstanders dus niemand te vertellen wat er gebeurd was. Maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rond vertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden, alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Wat Jezus hier doet is niet zomaar een genezing. Jezus laat hier zien dat Jezus koning is. Dat hij de Zoon van God is en dat hij macht heeft over hemel en aarde. Dat hij macht heeft over ziekte en dood. Dat hij een grote koning is. En die koning mogen wij nu dienen. Die koning is onze koning. Laten we dan die koning aanbidden. Zullen we samen danken en bidden? Heer God, dank u wel dat u onze koning wil zijn. Dat we u als koning mogen erkennen. Leer ons dat uit de grond van ons hart. Heer God, want wij hebben een koning nodig. Dachten we van niet. Maar gelukkig hoeven wij geen wereldse koning, maar kan u, Jezus, onze koning zijn. Een koning die ons diende. Een koning die door de dood ging voor ons, om ons te laten leven. Heer, duizendmaal ook dank voor al die wonderen en voor die genade die u voor ons verkocht heeft. Dank u wel voor deze lezing. Dank u wel voor wie u bent. We loven en prijzen uw grote naam. Dit bidden wij en danken wij u in Jezus' naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je voor nu God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.